Je luistert naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.
Welkom bij Sociale Kwesties, de podcast van Movisie. Mijn naam is Madelief Timmers.
En ik ben Marcel Ham.
Deze aflevering is iets anders dan andere afleveringen, want we nemen je mee naar het symposium Historisch Bewustzijn, een kompas voor sociaal werk, bij de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. We zitten hier tussen een divers gezelschap als professoren, professionals, studenten, onderzoekers en ook liefhebbers van de geschiedenis van het sociaal werk. Het symposium wordt georganiseerd door het Historisch Centrum Sociaal Werk, waarvan Movisie een mede-initiatiefnemer is. Vandaag onderzoeken we wat historische kennis kan betekenen voor het vak van nu. Want sociaal werk bestaat al meer dan 100 jaar, zit vol krachtige verhalen en heeft een traditie die ons veel te zeggen heeft over de kwesties waar we vandaag de dag voor staan. Wat leert die geschiedenis van het sociaal werk ons? Waarom is het waardevol om terug te kijken? Wat kunnen we leren van de verhalen, de voorwerpen, de archieven en de mensen die het sociaal werk door de jaren heen hebben vormgegeven? En hoe kan die kennis het beroep juist versterken?
We gaan die vragen verkennen met James Kennedy. Hij is hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Van oorsprong Amerikaans drukte hij zijn stempel op het denken in het Nederlandse debat over hoe we aankijken tegen onze samenleving. In het boek Nieuw Babylon in aanbouw en een ander boek Bezielende Verbanden analyseert hij hoe wij bijvoorbeeld tegen de jaren 60 aankijken en hoe het staat met de gezondheid van de Nederlandse samenleving. Vandaag hield Kennedy een lezing over het sociaal werk en analyseerde hij dit vak over de afgelopen 100 jaar.
En om te beginnen gaan we naar een aantal stukjes uit die lezing van James Kennedy luisteren.
Graag een applaus voor James Kennedy.
Dankjewel. En ik moet zeggen, ja, ik was inderdaad voorzitter. Nederland. Ik bedoel in eerste instantie gewoon dat het aankaarten van allerlei misstanden ook uit het sociaal werk is gegaan. De organisatievermogen op tal van verschillende terreinen om daar iets aan te doen. En ook wel de betrokkenheid van professionals door alle decennia heen om hun levens hier aan te geven. Dus het heeft een verschil gemaakt in Nederland. En misschien de reden waarom Jan-Willem Duivendonck kan menen en ook oprecht menen dat het zo goed gaat in Nederland. Nou, heeft ook wel een deel te maken met de inzet van de sociaal werkers. Dus dat is gewoon één ding. Ten tweede zeg ik als Amerikaan, heel veel van de ideeën vanuit mijn thuisland zijn dan hier ook overgewaaid. Dus het is niet zozeer dat ik onder de indruk ben van het uitvindingsvermogen van Nederlandse sociaal werk, maar het is ook wel zo dat ze het veel beter hebben weten toe te passen dan hun eigen land. En dus dat is ook wel een deel van waar ik ook dan jaloers op ben, dat in Nederland wel veel beter is gegaan. Dit gezegd hebbende, hè, dus ook de waarderende, valt mij op, dan zeg ik, hè, dus wat ik zie als historicus, maar ook vanuit een bepaald perspectief, dat het sociaal werk in Nederland de loop der tijd is vastgelopen in denkpatronen die hun vermogen om zich werkelijk in de samenleving te engageren hebben beperkt. Het worstelt met maatschappelijke en politieke beperkingen die tegen het werk ervan ingaan. En worstelt ook al eigenlijk met de eigen professionele normen en organisaties die het bereik, wat ze willen bereiken, dan maar al te veel ook beperken. Dus alles in een werkveld van diffuse en uiteenlopende belangen die allemaal aandacht vereisen. Want ja, de inwoners, burgers met hun eigen ervaringen moeten ook alle ruimte krijgen. Maar dan rijst de vraag ook voor mij, waar staat men zelf voor? En hoe verhoudt dit alles tot het werken naar een rechtvaardiger samenleving? Het is belangrijk te erkennen dat het moderne sociale werk, zoals ik het defineer, zo'n 150 jaar geleden ontstond, sterk geloofde in zijn eigen vermogen om de samenleving ten goede te veranderen. Wat het zowel de energie als de visie gaf aan een reeks nieuwe initiatieven en die te organiseren. Dit gold zeker voor de twee vrouwen die meer dan wie ook vorm gaven aan het sociaal werk in Nederland. Helene Messier en Marie Müller-Lülofs, sociale liberalen die gedreven werden door hun vrijzinnig protestantse idealen. Hun visies waren niet alleen gericht op het helpen van individuen, maar ook een kritiek op de structurele onrechtvaardigen in de samenleving. ook andere visies op het verbeteren van de samenleving en het helpen van mensen in nood ontstonden in ongeveer dezelfde tijd. Sociale democraten met hun eigen visies op de verheffing van de arbeidersklasse, maar eveneens orthodoxe protestanten en katholieken, en ik kan zeggen toevoegen hier humanistische inspanningen, om hun respectievelijke groepen te emanciperen. Veel van deze inspanningen, en ondanks de bezwaren van iemand zoals Müller-Ludels, zouden we als paternalistisch kunnen stempelen. Waarbij de focus soms lag op het rechtzetten wat door individuen zelf krom was gemaakt. Sociaal werk was het werk voor niet-maatschappelijken. Dat is in ieder geval hoe één orthodoxe protestantse sociaal werker dit in 1939 definieerde. Na 40 jaar reflecteren over het vak. Het vak was volgens hem gericht op de paupers, de misdeelden, de ongezonden, de lichamelijke gebrekkigen, de stumpers, de geesteszieken, de maatschappelijke ongeschikten. Wij praten misschien daar niet zo veel meer over, om zo te spreken over cliënten. En toegegeven, moet er ook wel bij zeggen, niet iedereen in 1939 deed dat ook. Ook toen, ook in 1939, geloofden betrokken maatschappelijke werkers dat je niet louter paternalistisch tegenover ongelukkige mensen moesten staan, maar ook hen aanhoren en hun waardigheid serieus nemen. Maar, en dat is natuurlijk ook het geval, bijna alle inspanningen uit die tijd waren wel gericht op het helpen van mensen om deel te nemen aan geldende maatschappelijke normen, fatsoensnormen in de samenleving. Soberheid en financiële verantwoordelijkheid, goed huishouden kunnen onderhouden. Maar vanaf de jaren 40 is al die rol van de overheid zichtbaar in hoe men denkt over sociaal werk. En al in de jaren 40 een verschuiving van caritas naar een vorm van recht voor op hulp, ook van sociaal werk. Opvallend is in de jaren 50, dat vind ik in ieder geval als historicus van deze tijd, is het drang om mensen te helpen om zich dan vooral goed te laten aanpassen aan het moderne leven en de bijbehorende eisen, zoals de overgang van het agrarische naar het stedelijk leven. Men was zeer onder de indruk van de complexiteit van het moderne leven. Dank u voor uw aandacht.
James, dit is de podcast Sociale Kwesties. En als we daar meteen even scherp op mogen stellen, dan is de kwestie misschien wel dat sociaal werkers niet zo'n boodschap hebben aan de geschiedenis van hun vak. Of in ieder geval dat ze misschien te druk bezig zijn met de waan van de dag om zich daar echt op te kunnen focussen of daarmee bezig te zijn. Zie je dat ook zo? En is dat erg als dat zo is?
Nou ja, ik bedoel, ik ben historicus, dus je kan zeggen van ik zal het altijd erg vinden als mensen hun geschiedenis niet kennen. Dus je moet even denken aan die bias. Dus dan ga ik toch wel iets positiefs over geschiedenis zeggen. Het is natuurlijk wel een deel van dat je de geschiedenis is. Geschiedenis, denk ik, voor mensen die het niet hebben bestudeerd, klinkt als een serie van voldongen feiten. Die je dan wel links kan laten liggen, omdat dat wel dat was toen en dit is nu en dus wat doet er ertoe. Ik denk een van de belangrijkste dingen die wij vandaag hebben verkend, en dat was eigenlijk niet alleen in mijn verhaal, maar ook wel in het verhaal van Jan-Willem Duivendak en Evelien Tonkens en eigenlijk een beetje het, ook van Jos van der Lans, is dat je dan wel ziet is dat geschiedenis legt beslag op het heden. Dus dat wil zeggen van wij zijn eigenlijk verworden of wij zijn gekomen waar wij naartoe zijn gekomen door zo'n historisch proces. Dus het is wel belangrijk te beseffen het gewicht van het heden te voelen door het gewicht van het verleden te beseffen. En het is denk ik wel belangrijk dat je het hebt, dus dat je dan eigenlijk weet, maar hoe is het dan eigenlijk zo ontstaan? Waarom zijn wij hier? Waarom maken wij de keuzes die wij maken? Waarop is dat gebaseerd? En hoe helpt het verleden om zo'n patroon te verstaan? Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is voor het werk dat je dat doet. En ten tweede, en daar ben ik helemaal aan het einde over, gesproken. En dat is dan natuurlijk ook wel bepaalde opzichten, het helpt om uit je eigen koker te komen. Mm-hmm. Dus, want precies wat jij zegt. Hè, dus mensen zijn bezig met hun eigen werkelijkheid. Ze denken van, ja, maar dit is dan dus hoe het is. Mm-hmm. En dus hoe het moet zijn. Dus gewoon, en misschien heb je wel kritiek daarop, maar het is een soort werkelijkheid die dan die ziet als, nou ja, vaststaat. Ja. En een van de dingen die dan wel helpt met het voorkomen van vastheid, één is reizen. dus dat je eigenlijk naar andere praktijken kijkt en andere landen bijvoorbeeld. Maar dat je ook wel kijkt naar praktijken die zich hier eerder hebben voorgedaan. Waren die beter? Waren die slechter? Wat kunnen we daarvan leren? Dat is wel heel erg belangrijk. Hè? Dat sociaal werk is niet gewoon maar één ding zoals wij dat nu verstaan. Maar dat is eigenlijk iets dat meerdere varianten heeft gekend. En het belangrijkste is om die varianten te kennen, wil je dan eigenlijk je eigen situatie verbeteren. Dus dat is wel, dus dat is denk ik. En natuurlijk, inzicht op je eigen positie, je eigen situatie is heel erg belangrijk. Mm. En dat je dan eigenlijk de technieken kent. Of van, nou, als ik dit doe en dat. Dus dat is wel belangrijk ook. Maar dat je ook weet van, nee, maar ja, toch is het wel anders georganiseerd daar, anders over gedacht. En daar moeten we dan wel lering uit trekken. Dus het lijkt mij belangrijk voor elk beroep, maar zeker ook voor sociaal werk, dat dat wel gedaan wordt. Kijken naar de geschiedenis.
Nu heb je ons vanmiddag meegenomen in de geschiedenis van het sociaal werk. Bomvolle zaal, 100 mensen die hingen gefascineerd aan jouw lippen. Je begon daarin met een schets, een mooi citaat uit 1939... waarin heel erg paternalistisch naar mensen werd gekeken door het sociaal werk. Je nam ons mee naar de jaren 50... waarin heel veel sociaal werk erop was gericht om mensen zich te laten aanpassen. Ja. De overgang van de agrarische naar de industriële samenleving. Wat is nou een belangrijke les die wij uit die oudere geschiedenis moeten nemen? Waar moeten we beslist naar kijken als we het sociaal werk van nu goed willen kunnen beoordelen?
Nou, dus in de eerste plaats zou je kunnen zeggen van, het is niet dat de geschiedenis van sociaal werk in Nederland alleen maar leidt tot inspirerend voorbeelden. Je kunt zeggen, nou, er zijn allerlei voorbeelden van dingen die je niet zou moeten doen. Ik denk dat je dan, maar wat een van de dingen die dan wel terugkomt in beide patronen, is dat er wel een visie was voor een betere samenleving. Ja, dus dat je dan eigenlijk, dus het was wel belangrijk dat, dus in de plaats dat een samenleving is waar mensen hun eigen zelf zou kunnen zijn door bepaalde praktijken af te staan. En een samenleving moest dan wel worden gericht om dat te verhelpen. Heeft ook wel geholpen. Je kan bijvoorbeeld, ik zeg, een van de dingen die in deze hele paternalistische tijd uit de jaren 30, waar we het dan over hadden, is een heel erg opvallende verlaging van liters alcohol die in Nederland gedronken werd.
Okay.
Dat zijn we helemaal vergeten. Maar ja, ik bedoel, heel veel Nederlanders dronken heel veel in 1880. In 1940 of 1950 is dat stukken minder. Dus dat heeft wel ook te maken met de inzet van deels voor het sociaal werkers om dat te doen. Dus
paternalisme is niet altijd heel slecht.
Nee, dus niet. Nee, het heeft ook wel. Nee, het kan wel juist paternalistisch. Dus dat mensen eigenlijk naar een bepaalde norm werken. Mm-hmm. En dan, zoals ik zei, dat is ook wel een manier waar je dan, ik denk dat het ook helpt in drankbestrijding, dat je mensen meeneemt. Hè? Dus dat je ook dan kun je niet louter op paternalisme bouwen. Hè? Maar de mensen moeten ook wel, als het ware, het eigen belang hiervan inzien. En dat het ook wel goed is voor hun gezinnen, dat het dan wel zo gaat. Maar dat is, maar er zat wel een bepaald soort maatschappelijke doel voor ogen, dat wel heel erg belangrijk was. En ik denk over de moderniteit, ja, dat is ook wel heel opvallend eigenlijk, dat wij niet meer in deze tijd denken aan van, nou, hoe zorgen we dat mensen worden aangepast aan de moderne tijd. Hè? Dat is echt van een bepaalde periode. Mm-hmm. Maar het idee was wel dat, ja, mensen zijn alert voor maatschappelijke veranderingen. En ze denken van, aan de hand van deze maatschappelijke verandering moeten wij dan wel hiernaar, we moeten hen hierin helpen. En ik denk dat zijn de twee voorbeelden die je noemt. Ik denk van, ja, mensen moeten wel meegenomen worden, want er is wel echt iets op het spel. En dus er is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen te helpen. En dat heeft natuurlijk wel allerlei paternalistische elementen. En je kan ook zeggen allerlei vormen van paternalistisch gevaar, dat er dan ook wel in zit. Maar er zat een maatschappelijke doel achter die dan die dan wel serieus was en ook die mensen gebaat heeft.
Ja, maatschappelijke verandering vind je belangrijk, hè, voor het sociaal werk. Dat lijken we een beetje kwijtgeraakt. Ja. En volgens mij komt dat omdat daar een hele goede reden voor is. En die reden is, geloof ik, dat we in de jaren 70 hebben gezien dat sociaal werkers zich met klassenstrijd gingen bezighouden. Ja. Heel erg politiek radicaliseerden.
Ja. Ja.
En dat is iets waar we niet naar terug willen, toch?
Nee, nou, dit is dan... Ik moet zeggen van het persoonlijk... De manier waarop dat werd bedreven en met name de drammerigheid die dan wel erbij hoorde. Nou, dus dat zijn natuurlijk wel hele onaantrekkelijke kanten. Hè? En gelijkhebberigheid die daar dan wel bij hoorde.
Heb je daar een voorbeeld van? Van die drammerigheid?
Nou ja, ik noem dat inderdaad in dat voorbeeld van de agogische academie in die tijd. Ik denk van, nou oké, dus... Dat betekent dat welzijnswerk moet gericht zijn op het realiseren van een anticapitalistisch socialistisch
systeem. Gaat samen met socialisme eigenlijk.
Ja, gaat samen met socialisme. Ja. En dat moet je eigenlijk zien. En dan een bepaald soort socialisme. Mm. Dus het was wel een soort voorbeeld daarvan. Dat je eigenlijk jouw eigen politieke doeleinden... hetzelfde maakt als mensen helpen sociaal werk.
Ja.
En dat is denk ik iets dat je dan eigenlijk niet zou moeten willen doen.
Ja, want daarmee leg je dan je eigen idealen op.
Ja, je legt het op. Maar ik zeg het even zo om de vraag te stellen. Is het tegenovergestelde daarvan het optimale dat je dan kan behalen?
En wat is het tegenovergestelde?
Ja. Helemaal niks zelf willen en helemaal niks zelf opleggen.
Want Nederland is af.
Want Nederland is af. Ja, dat zei ik ook. Ja, dat is natuurlijk in de jaren 90, zei Wim Kok dat. Dus ja, het is een... Dus dat is een beetje de vraag. Hè? Dus het is ook niet dat je dan... Je kunt natuurlijk een bepaalde vorm van militante houdingen wel zien als iets dat vermeden moet worden. Maar het is niet alsof een onverschilligheid of een onvermogen om in normatieve kaders te spreken... gewoon de allerbeste uitkomst is dat wij zouden kunnen bedenken. Nee, het gaat over dat je ergens weet waar je voor staat. Mm-hmm. En dat je eigenlijk die normering serieus neemt. Dat, mm-hmm. dat je dan dat het ook wel toedoet of je normering wordt behaald of niet. Maar dit kan eigenlijk alleen maar in samenspraak met anderen. Mm-hmm. En dat je dan eigenlijk ook aan hen in die zin ook wel de kans geeft voor een wisseling van standpunten en gedachten en praktijken. En dat je dat wel dan wel tracht te doen. Maar het is wel. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat je die normen zelf weet te bezitten. En dat je dan ook de wijsheid hebt om wanneer ze dan wel tot profijt van meerdere partijen ook tot gestalte kan komen. Dus dat is dus je moet you need to know when to play and when to fold. Hè? Dus een beetje die Kenny Rogers country lied. Maar dat is wel iets dat je dat wel zou moeten doen. Dus het is een. En ik denk dat wij nu eigenlijk in Nederland helemaal in die andere wereld zitten als 50 jaar geleden. Dan hadden we een probleem destijds met te veel drammerigheid van een bepaalde soort. Ja, maar. Nou, wat doen we eigenlijk met eigen normering? En dat is toch iets anders dan gewoon meningen verkondigen op sociale media.
Maar heb je daar, want je riep vanmiddag op tot weg met de afvinkcultuur. Maar ook dat we een maatschappijvisie nodig hebben.
Ja.
Hebben we die daarvoor nodig?
Ja, ik denk het wel.
En waarom?
Omdat je, misschien denk ik weer terug aan sociaal werk. Is het van, wat is dan de, wat voor... Als wij dan ons bekommeren over, noem welke doelgroep dan ook. Hè? Jongeren, waar ik dan vooral veel heb gezien. Of je denkt aan ouderen, of je denkt aan mensen met een beperking van een bepaalde soort of zo. Maar wat is nou een rechtvaardige samenleving? Waarin zij dan eigenlijk tot hun volledige trekken komen. Mm-hmm. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je daar wel oog voor hebt. Het gaat niet alleen maar over een beetje... We gaan zorgen dat mevrouw een mooie tuin krijgt. Mm-hmm. Want ze kan dat niet zelf. Maar dat je eigenlijk denkt, maar in welke kader zetten wij dan dit werk? Het is niet dat je dan elke... Je hoeft niet in die zin een soort revolutionaire uitkomst in elk geval... Te ontwikkelen. Maar het gaat er wel over. Die zeg maar we vinden het wel belangrijk dat wij een samenleving zijn die dan Die dan weet wat het is om eenzaamheid te voorkomen. Mm-hmm. Dat is waar eigenlijk een gemeenschapszin bestaat. Mm-hmm. Waarop een manier waar dit dan eigenlijk verwezenlijk voor kan worden. We zeggen, nou, we willen wel dat er dan. We vinden het heel belangrijk dat er huiselijk geweld afneemt. En dat we vinden dit wel belangrijk, omdat. Dus dat is natuurlijk wel denkbaar in Nederland dat je dat zou kunnen doen. Maar het gaat eigenlijk over dat je een wat bredere visie hebt over. Hetgene dat je dan eigenlijk met z'n allen zou moeten verwezenlijken. Dus dat is denk ik ook om te denken van. Dus dat politiek en ook wel de hulp die je aan mensen biedt, niet alleen maar verschrompelt tot een serie van losse activiteiten. Die dan wel incidenteel worden ingezet om individuen te helpen. Mm-hmm. Maar je eigenlijk wat meer denkt over bredere patronen.
En hoe komen we tot zo'n visie? Wie bepaalt dat?
Ik denk dat je. En dat is natuurlijk in de plaats. Ja, wie durft dat dan wel te doen? Yeah. En wie, nou ja, en het antwoord is daar is dat. Kijk, ik denk dat heel veel mensen daar wel. Terughoudend in zijn, want ze denken van ja, maar want ja, als ik dit zeg, dan ga ik iets opleggen. En ik denk dat je, en dat zie je ook zelfs in de politiek, hè, dus er eigenlijk in die zin heel moeilijk om tot een soort normering te komen. Ja, ik denk wat je eigenlijk daarover moet hebben, is dat, dat daar wel een debat en een gesprek over komt. Dat er wel meerdere stemmen zijn. Mm-hmm. Die dan wel soms tegenover gestelde ideeën hebben. Mm-hmm. Van wat het goede leven is. Of hoe je dat zou moeten bereiken. Ja. En dat eigenlijk vooral politiek, maar ook maatschappelijk debatten gaan over de verschillen. Mm-hmm. Van hoe je dat eigenlijk zou moeten doen. En dus, nou, wat is nou goede zorg in Nederland? Wat zijn we elkaar verschuldigd op dit punt? Wat is iets dat wij dan eigenlijk voor zouden moeten streven? Mm-hmm. En dan vervolgens. Want in Nederland komt die vraag heel snel naar voren. Hoe moeten we dan iets doen? Dus we lijken als het ware het wat minder belangrijk of steekhoudende vraag te zijn dan hoe. Dus,
ik moet even voor de luisteraar uitleggen dat jij meteen na afloop van je betoog die vraag kreeg vanuit de zaal van collega Christa Ambeek van Movisie. Die vroeg, ja hoe?
Ja.
Waarop jij de vraag nog even probeerde terug te spelen. Ja, dat wil ik graag aan u zelf vragen, dominee.
Ja.
Maar
ja.
Dit is wat je bedoelt. Nee, ja. In Nederland wordt die vraag meteen gesteld.
Ja, dus het is eigenlijk van hoe, maar het is eerst het wat. En dan kun je, dat is denk ik wel belangrijk. Je zegt van, dit is dan eigenlijk waar je dan naartoe gaat. En en de motivatie is daarvan. Dat is denk ik ook belangrijk, dat je dat wel verdiept. Dus dat is iets dat belangrijk is. En niet in eerste instantie de praktische vragen die daar dan wel bij komen.
Ja, ik vroeg me af, moeten we niet bang zijn? Je hebt zelf in het verleden een heel mooie ontdekking gedaan over hoe wij Nederlanders zijn. Hè? Dat we maatschappelijke veranderingen heel voorzichtig beginnen. Maar als ze dan eenmaal in gang hebben gezet, dan zijn we super radicaal. Dan schieten we ook helemaal door naar het andere uiterste. Hè? Met de verzuiling hebben we dat gezien. Verschillende morele kwesties. Is dat niet iets wat hierbij ook weer dreigt? Als wij als Nederlanders een levensvisie gaan ontwikkelen.
Ja, dat is dan denk ik. Dus dan als je het eenmaal hebt, dan is iedereen daarmee meteen eens. Hè? Ja. Dus of is een non-starter. Ja. Of het lijkt nergens naartoe te gaan. Of dat iedereen dan het dan wel snel omarmt. Want dit land kan geen twee visies tegelijkertijd omarmen. Ik zeg maar even wel. Het land is daar te klein voor. Ja. Nee, dus dat is natuurlijk wel een van de dingen die dan wel over moet. Dat is natuurlijk wel een mogelijke probleem die je dan wel. En het antwoord is daar dus natuurlijk dat je in het verleden, ook in Nederland, wel. Dit is van oudsher, althans de oude dagen, een pluralistisch land. Het is een land waar er verschillende levensbeschouwingen tegen elkaar, over elkaar hebben gestaan. Nou, ik zeg dat met een kanttekening, want het ging vooral over het. Het ging opvallend weinig over het overtuigen van de ander. En het ging eigenlijk vooral over het mobiliseren van de eigen achterban. En dat is in die zin, zeggen, in welke mate kun je spreken over een waarlijk debat van beginselen.
Nu heb je het al, dit is een kenmerk van de verzuiling.
Ja, een kenmerk van de verzuiling. Ja. Ik denk van dat ja. wel zo is. Maar het is wel een land waarin je zou kunnen hopen dat de pluriformiteit wel als een gegeven kan dienen voor verschillende maatschappijvisies.
Ja.
En dat je dat wel naast elkaar weet te leggen.
En hoe zou dat er dan, dat ben ik benieuwd, hoe zou dat er dan in de praktijk uitzien? En ook wat heeft dat voor, ja, hoe conformeert zo'n sociaal werker?
De hoe-vraag.
Ja, toch.
Toch weer de hoe-vraag.
De hoe-vraag, ja, ja, hoe-vraag. Nee, maar ik denk dat je dan, kijk, je kunt die, zeker onder sociaal werker, dat je kan zeggen, maar wat is het dat, wat is het dat wij naar streven? Mm-hmm. Wat voor organisatie willen wij zijn? Wat voor organisatie moeten wij zijn? Tot welk doel? En zijn er dan wel, en passende hetgene dat wij doen, daar dan wel in? Ik denk dat je wel mensen nodig hebt die dat zeggen. En soms is er gewoon één die dat doet. Maar die ander denkt van, ja, nee, maar goed. Ja, maar we moeten wel overgaan tot de orde van de dag.
Yeah.
En dat moet gewoon, ja, er moet werk worden gedaan. En dit zijn de instructies en dit zijn de richtlijnen. En dat is het. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je dan wel cultuur en kweek waar deze vragen hun gestalte krijgen. En dat zijn, dus het gaat over serieuze discussies onderling over het wat.
Yeah.
En dat je daarmee begint. Hè. Mm-hmm. Dit gaat ergens over. Hè. Dus dit is niet, er is wel iets in het geding. De manier waarop wij mensen benaderen, cliënten behandelen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel, kan aanzet zijn voor debatten. Maar wat willen we dan eigenlijk? Ik bedoel, hoe staan wij dan eigenlijk ten aanzien van deze groepen of van deze mensen? En wat zouden we eigenlijk willen dat er dan geschiedt? En dan natuurlijk ook vragen. Die daarbij voor wat voor professionaliteit behoort daartoe.
Mm-hmm.
Dus hoe zouden we dan eigenlijk moeten handelen? Dus je krijgt toch wel die hoe-vragen, maar het is allemaal geleid door een soort gevolg. Maar waar zitten wij dan als het gaat over wat voor richting, als het gaat over zorg voor anderen, willen wij naartoe? En wat zijn de kenmerken daarvan? Ik denk dat wel belangrijk, dat lijkt mij essentieel voor een goede beroepsontwikkeling, dat je discussies hebt. Het is niet alsof ze niet, nu niet bestaan, want er zijn wel mensen die dit doen en groepen die dit doen. Maar vaak is het werk niet georganiseerd op een manier waar je dan hier wel heel erg diep op in kan gaan. Misschien bij heidagen even, hè, komt het wel op.
Ja.
Maar het is niet iets dat per se bij een professioneel praktijk gebeurt op een dagelijks bestaan. Maar het is denk ik wel belangrijk dat we dat over hebben. Want ja, je gaat overal. Het is, ik zit ook in de universiteit, hè, dus wat zijn de doelen? Hè, wat zijn de doelen van het onderwijs? Ja. Waar gaat het over? Waar zou het over moeten gaan? Wat is de bedoeling van educatie? En ik denk nu dat wij... Ik zit in een sectie politieke geschiedenis en de tijden zijn er rijp naar. Dat wij wel denken van oké, maar wat... Misschien hebben we dan eigenlijk te maken met dat een deel van waar wij dan mee bezig zou moeten zijn is een educatie die weerbaarheid of een bepaald soort democratische competenties onder onze studenten bouwt. Want het gaat ons om het behoud van democratie. En dat is iets dat wij dan wel belangrijk vinden om nu te kunnen verwezenlijken. Dus hoe doen wij dat? Dat wordt dan uw vraag. Maar het gaat in eerste instantie dan over is van het wat. Wat is nou eigenlijk hetgene dat wij willen bereiken? Wat vinden wij eigenlijk nou echt de kerndoelen van het onderwijs? En hoe houden we dan daar ons aan scherp? En het is gewoon overal de last van professionaliteit in vrijwel dat wij deze vragen vaak links laten liggen, want het gewone werk moet doorgaan.
En in het geval van het sociaal werk is dat ook funest, want daardoor is die beroepsidentiteit niet zo sterk, denk ik. Hè?
Nee, het is niet sterk. En minder sterk, denk ik, dan bij de docenten in de universiteit. Maar ik bedoel, denk ik dat je dat wel... Dus ja, en dus, dan de vraag is onderling. Hè? Dus waar staan wij dan voor? En wat is dan wij als wij... als wij de wijk ingaan of als wij de, zeg maar, de seniorenwoning in, wat is het dat ons dat waar gaat het ons gezamenlijk dan over? Of waar zou het dan wel met ons over moeten gaan?
Ja, en je geeft aan dat die er dus voorheen was, die er sterker,
ja,
als we terugkijken.
Ja, ja, zeker.
Dus
ja,
die is wel, er, ja. Ja, dat is, ja, verloren gegaan.
Ja, dat is wel, nou ja, dat is wel significant verzwakt. Ja, denk
maar
ik
we kunnen door naar het verleden te kijken, hè, geïnspireerd worden en dat vak weer nieuwe inhoud geven en weer versterken.
Ja.
En nou ja, daar heb je vanmiddag een pleidooi voor gehouden.
Ja,
ja. James, heel erg veel dank.
Dankjewel.
Je luisterde naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.